Ja, wij gaan het woord van God openen. Mag dat openen bij Johannes 20. Ik heb erboven gezet, M&M ziet Jezus, dat is de afkorting van Maria Magdalena. Maar goed, vandaar dus. Marijn en Marleen zien Jezus en heel veel M&M combinaties te bedenken. Maar dit is Maria Magdalena. Magdalena betekent gewoon uit Magdala. Deze dame kwam uit Magdala. Maria Magdalena zei Jezus. We hebben de afgelopen dagen, wie van u was daarbij? Niet iedereen. Heel veel waren er wel, of verschillende waren er niet. En ik maak mij nooit heel erg druk om hoeveel er zijn of hoeveel er niet zijn. Want ik geloof dat God werkt via de verbondenheid van het lichaam. Dus wat de een ontvangt, ontvangt de ander weer, enzovoort, enzovoort. Maar genoten van William vrijdagavond, William Bonnet. Als meen dan aan de ware wijnstok. Gisteren heeft Piet iets gedeeld over oordeel in je hart. Ik weet niet waar ik het zelf over gehad heb, maar ook over zoiets. het komende tot en met kerst gaan wij heel erg inzoomen op dit thema. Dit is iets wat de Heer heel erg gesproken heeft. Want geen Nederlands, heel erg spreken. Wat de Heer gesproken heeft. In onze VPE-tijd, toen we aan het zoeken waren, Heer, als u niet spreekt, wat moeten we? En dat is volgens mij een hele gezonde houding. Voor elke lokale kerk, voor elk leven. Heer, als u niet spreekt, welke kant moeten we op? En dat is een heel proces geweest, daar heb ik gisteren iets van verteld, dat zal ik nu vanwege de tijd niet doen, misschien komt dat nog wel eens. Maar de Heer heeft gesproken. Dat is ook soms in een proces gebeurd, maar zodanig dat het ons allemaal heeft veranderd. En ook zodanig dat het de VPE heeft veranderd. En ook zodanig dat dat zelfs in het land is gaan zingen. En de opwekkingsconferenties daarna, ook zie Jezus, hart-to-hart conferentie, zie Jezus. Maar en het doet niet de zaken van wie of wat of wat je daaraan verbindt. De Heilige Geest wil alle aandacht voor de Heer Jezus Christus. Want wij gaan naar die dag toe. Die wordt de dag van Christus genoemd. We gaan naar iets toe als kerk. We zijn onderweg als kerk. En ik ben bemoedigd door Paulus die ons voorhoudt. Ik ben ergens wel van overtuigd hoor. Hij zegt dat hij die in jou een goed werk is begonnen. Hij maakt het af tot die dag van Christus Jezus. En een van de dingen die daar dan beschreven worden is dat we als volk van God zodanig eens zijn. We hebben het heel vaak in de kerk over de fivefold ministry. De vijfvoudige bediening. En ik geloof daar natuurlijk helemaal in. Maar ik geloof daarin niet als een model van succes. Het enige waartoe de vijfvoudige bediening is geroepen, de apostel, de profeet, de herder, de evangelist, de leraar, is dat de kerk op Christus gaat lijken. Dat is exact de beschrijving van Efeze 4, vers 13. Met als tussenwoord, de heilige toerusten tot dienst betoont tot de volle kennis van de Zoon van God. Dat is geen theologische kennis, terwijl we theologie hard nodig hebben in de kerk. Dat is te veel onzin af en toe. Maar het is de relationele kennis. Het kennen van Christus. Het kennen van Jezus. Zijn hier nog mensen in de zaal die hem nog beter willen leren kennen? Is hier ook een verloofde in de zaal die zijn verloofde nog beter wil leren kennen? Want de trouwdag komt eraan, hè? Nog niet bekend zeker, hè? Nee, ja, hoeft. Maar we zijn in het volk van God is in verloofde staat. Ik weet niet of je dat ooit gerealiseerd heeft. Wij zijn nog niet getrouwd. Het volk van God is in verloofde staat. En dat is het volk Israël is verloofd met God. En wij mogen daar ook bij. Wij zijn ook mede de bruid van Christus. Maar we bereiden ons voor op die dag. En dat is heel erg essentieel. Dat is heel erg essentieel. En in een normale verloving, ik geef het je maar amper zo gratis mee. In een normale verloving is, je bent steeds opener naar elkaar. Je vertelt alles. Je hebt geen geheimen meer voor elkaar. Klopt, hè?
Ja.
Mooi. Ja, goed, oké. Okay. En je deelt heel je hart met elkaar. En wat je misschien nog nooit aan een ander hebt durven vertellen, dat ga je aan je verloofde vertellen. Alles is open. En ontstaat iets van, wauw, die liefde die kan bloeien, hoor. Die wordt beproefd. Zeker, moet ook. Onze liefde in Christus wordt ook beproefd. Hè, toch? Maar dat is een proces wat we voor ogen hebben. En ik geloof dat daarom de Heilige Geest zo duidelijk spreekt. De aanleiding was, dat duurt te lang, ga ik niet doen. Het duurt te lang, maar dat was wel één moment dat we met een aantal voorgangers zaten en het gesprek ging daarover van, oh, ik heb mijn gebouw ook zwart geschilderd aan de binnenkant. En er was iets van, als je nou dat en dat doet, dan. En we hoorden daarna, en ik veroordeel dat niet, by the way, hè, want ik vind moderne uitziende kerken vind ik allemaal prachtig, ik vind de oude kerkgebouwen prachtig. Het zijn maar tijdelijke dingen, ik heb er niet zoveel problemen mee, als het maar vol is van de heerlijkheid van God. Maar God ging toen spreken, de Vader ging spreken. Wij voelden dat ook echt in zijn vaderhart. Die zei, maar jullie vergeten, het gaat om mijn zoon. Het gaat niet om modellen. Het gaat niet om trucjes. Het gaat niet om als je nou dit doet dan. Als je dat model gaat adopteren, dan. Het gaat alleen maar door mijn zoon en al het andere is hout, hooi, stro en stoppelen. Dat is gewoon niks. Er is ook, je moet ons realiseren, ook in mijn leven, er zal ongetwijfeld heel veel niks zijn in mijn leven. Alles wat niet in Christus is gedaan. He, dat hoort bij ons proces ook, dat leren we. Nou goed, ik ben al aan het preken, dat ik al niet eens gelezen heb. Sorry, Johannes 20 zei ik, hè? M&M, ziet Jezus. Maria Magdalena, ziet Jezus. Vers 1 lees ik even om even te kijken wat daarvoor gebeurde. Vers 1, op de eerste dag van de week, dat is vandaag, hè, zondag, ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. En dan vers 11. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde. Van de plaats, dat hebben onze vertalers ingevoegd, van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, mevrouw, waarom huil je? Zij zeiden tegen haar, omdat ze mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet, ze had het nog niet door, dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar, vrouw, mevrouw, waarom huil je? Wie zoek je? Ze dacht dat het de tuinman was. En zei tegen hem, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt... En ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni. Dat betekent meester, mijn meester eigenlijk. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast. Sorry voor mijn keel. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. En naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Ja, het is geen paaspreek, hoewel dit is wel in het paasevangelie. En het verhaal is eigenlijk, hè, Maria Magdalena die ging 's morgens heel vroeg, hè, ik stond vanmorgen ook een uurtje of 6 op, dan is het net een beetje te schemeren. Het was slecht weer vanmorgen, ik weet niet wat voor weer het toen was. Maar waarschijnlijk de zon ging op, maakte morgen wakker. En ze ging naar het graf van Jezus. Samen nog met andere vrouwen. Staat in een andere evangelie. En leeg. En u kent het verhaal wel, ze is toen teruggegaan en naar de discipelen. Het graf is leeg. Wat is er aan de hand? Weet je niet, wat is er gebeurd? Misschien lichaam gestolen. Kom gauw mee. En Petrus en Johannes die kan oprennen. Petrus was waarschijnlijk iets zwaarlijviger. Dan Johannes. Johannes ging hem voor, die haalde hem in. Die was als eerste bij het graf. En Johannes keek in het graf. En die was bij het graf. En die bleef buiten bij het graf staan. Petrus kwam daarna zweten. Kwam daarna ook bij het graf. Ongeveer zoveel minuten later. En die keek hij in het graf. Petrus keek in het graf. Keek in het graf. En zag de winsel liggen. Ze zijn weer naar huis gegaan, ontredderd. Wat is er aan de hand? Ze hadden al in zo'n rollercoaster gezeten, moet je voorgaan. Wat hadden ze een idiote dag achter de rug. En wat wij dan nu het kruis genoemen, mijn verlosser hangt aan het kruis. Daar zaten ze helemaal niet natuurlijk. Hun geliefde rabbi was nota bene, wat een anticlimax, door een Romeins martelwerktuig om het leven gebracht. Grote anticlimax kun je niet bedenken. Je verwacht een doorbraak, je verwacht het koningschap voor Israël, je verwacht... Nou, zo totaal anders. Rollercoaster, wat een ontreddering. Maar zij hield van Jezus. Ik zeg hield, want zij dacht dat het verleden tijd was. Zij hield van Jezus. En het enige wat ze nog kon doen aan zijn dode lichaam, en dat deed ze in de andere evangelieën, dat zij met specerijen naar dat lichaam ging, en in elk geval dat, ja, hem, wie het dan niet meer was. Hem, toch nog de laatste eer, zeggen we dan ook zo, hè? De laatste eer bewijzen. Ze wist niet dat ze aan de vooravond stond van, ach, het hield mij niet op om hem eer te geven. Want ze stond aan de vooravond van geweldige ontdekkingen. En u staat aan de vooravond van geweldige ontdekkingen. Er is één die amen zegt. En u staat, als u wilt, aan de vooravond van geweldige ontdekkingen. Want dat is namelijk wat de Heilige Geest wil. We zijn toch verloofd? Gaan we alles vertellen aan elkaar, over elkaar? Hè? Ja. Dat doet de Heilige Geest. Die Maria, dat was een vrouw die zei, we hebben in de kerkgeschiedenis vaak een negatief beeld van haar geschetst. Een vrouw van slechte zeden. Hoe je daarbij komt, weet ik eigenlijk niet. Want het enige wat de Bijbel zegt, ze was bevrijd van 7 demonen. Dat staat in het Marcus-evangelie. En Maria stond ook, ze was Jezus gaan volgen. Johannes 8 wordt een aantal vrouwen genoemd die Jezus is gaan volgen met hun bezittingen, staat er. Dus waarschijnlijk was ze wel bemiddeld. En... Een van die vrouwen heette Susanne, onze jongste dochter bij Susanne genoemd. In de hoop dat ze ook Jezus gaat volgen, en dat doet ze. En dan komen ze bij het graf. Sorry, bij het kruis, bij dat martelwerktuig. Helemaal nog geen idee van, wat ik zeg, Jezus stierf daar voor onze zonde. Wel nee. Het is net als dat hij voor het vuurpeloton staat, die wordt doodgeschoten. Alleen die dood is vele malen gruwelijker. De Romeinen hadden het martelwerktuig zo verfijnd. Dat is niet te beschrijven. Ze had bij dat kruis gestaan, ze had haar rabbi, dat was het einde, maar ze had haar rabbi zien lijden en woorden horen uitspreken. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hoe kom je erbij? Hoe kom je erbij om zoiets te zeggen, als je zo in pijn bent en zo, ach, we hebben geen idee wat het is om zonder zonde te zijn en beladen te worden met zonde. Daar heb ik geen idee van, maar het raakt mij wel. En dat heeft ze allemaal meegemaakt. En dan inderdaad, dan dood, dat was het dan, illusiearmer en dat graf, leeg. Nou, we gaan lezen vanaf vers 11. Althans, verder kijken vanaf vers 11. En dan staat er, maar Maria stond huilend buiten bij het graf. Zijn die mensen die wel eens huilen? Ik ga niet kijken dat wie ja of nee zegt. Sommige mensen kunnen niet huilen. Die hebben daar echt een aanraking, genezing voor nodig. Maar als kerels wel eens, dan bid je met iemand, gaan ze huilen. Sorry. Ik zeg, hou op, schaat. Jezus heeft de traanklieren gemaakt. God heeft de traanklieren gemaakt. En het kortste zinnetje in de Bijbel, dat weet u wel, dat was, is Jezus huilde. Jezus weende. Maria huilt hier ook. Ze huilt omdat ze hem mist. Wauw, wat is dat een goede manier van huilen. Huilen omdat je hem mist. De Heer Jezus zegt tegen zalig die treuren. Dat is niet zalig de depressieven, dat zegt hij niet. Hij zegt zalig die mensen die treuren, die kunnen huilen om wat niet is. Ik kan huilen om de kerk. Niet deze kerk, om de kerk. Huilen om wat niet is of wat nog niet is. En het is goed dat we ook leren huilen om de kerk. Amen. Amen. Dat zijn de tranen van Christus. Tegelijkertijd jubelt hij over de kerk. Dat zijn altijd die tegenstellingen die in hem zo zijn. Hij is helemaal gestapeld verliefd op zijn verloofde. Op ons, op u. Maar zij huilt. Zij mist Jezus. Zij mist Jezus. Revivals zijn vaak begonnen met veel tranen. Opwekkingen zijn vaak begonnen met veel tranen. En misschien dat in deze gemeente de afgelopen tijd wel wat meer gehuild is dan gemiddeld. Laat het maar tranen zijn die de Heer één voor één telt. En waar hij mee werkt. En dan kijkt zij naar binnen. En dan ziet zij die engelen. Wie van u heeft wel eens engelen gezien? Nee, hè? Ik ook niet. Ze zijn wel hier aanwezig, dat geloof ik. Dag engelen. Door de Heer gezonden. Wees nooit met engelen bezig, wees altijd met de Heer van de engelen bezig. Want dat zeg ik er wel even bij. Soms zijn wij, worden wij afgeleid. Een woord wat in het hele Jezus-onderwijs heel erg terugkomt. Afgeleid, zelfs door hele bijzondere dingen. Ik denk, als ik daar zou zijn, ik zou op een kerkhof waar mijn geliefde begraven zou zijn, en ik zou daar engelen zien. Ik zou onder de indruk zijn. Toch? Kun je je voorstellen? Als je engelen ziet, omdat je onder de indruk bent. Als die herders de engelen zagen in Lucas 2. Ze, en die zeggen, engel, wees niet bang, wees niet bang. En je bent onder de indruk. Je ziet bij Maria, heel apart, geen enkele reactie. Zo van, oh, engelen. Nee. Totaal niet, want zij is niet op zoek naar engelen. Boodschappers van de Heer. En dan gebeurt er iets merkwaardigs, en dat is een beetje invulkunde wat ik nu doe. Dat komt zo, dan ga ik eerst nog even een juweeltje wat hierin staat. Dat vind ik te mooi om niet te noemen. Die engelen, die zijn aan weerszijde van de plaats waar Jezus gelegen heeft. In het oude verbond heb je het verzoendeksel. Waar het offer gebracht werd. En aan weerszijden de cherubim. Begerig om in te kijken, zegt dan de Petrusbrief. Wow, wat is daar gebeurd in dat offer van het lam? Zo bijzonder. Dus ik denk dat dat hier ook zo speelt. Dat Johannes is vol van diepte altijd in het evangelie. En dat hij hier ook refereert, die plaats, dat was de plaats van het offer waar Jezus gelegen had. He, toch? Jezus, het offerlam, had daar gelegen. Alleen hij was er niet meer. Hij was weg. De plaats was leeg. En dat woordje in de plaats van, ze waren in de plaats van. Dat woordje in de plaats van moet je onthouden. Want de vijand is heel erg tevreden met in de plaats van Jezus. Begrijp je wat ik bedoel? Hij vindt het prima. Hij vindt het prima als je helemaal enthousiast gaat worden over engelen. Er zijn boeken over engelen verschijnen. Ook daar heb ik niks op tegen. Maar zolang het maar niet gaat om onze aandacht maar niet naar engelen toe gaat. Dat is bijna nieuw eetserig. Hè? Niet doen. Heer van de engelen. Maar dat kan met alles zo zijn. Het kan zelfs zo zijn, ik ga het even een hele andere invulling geven. Dat je deel bent van een gemeente. En dat je zegt, we hebben zo'n fijne gemeente. En ik word altijd bij de deur begroet. En het is gezellig. En ze zien naar me om. En ze houden van me. En ik hou van hun. Punt. En dan is het in plaats van. Ik zeg niet dat dat niet goed is. Het is fantastisch. Sterker nog, zo kan je zelfs geïntroduceerd worden bij Christus. Doordat de gemeente is die je warm ontvangt. Maar het gaat om de introductie bij Christus. Het gaat om hem. Anders dan worden we gewoon een vereniging met elkaar. Nee, wij zijn het lichaam van Christus. Ja, dus in plaats van. En het kan zelfs zo zijn dat hè, denk even aan het verhaal van die 10 melaatsen die bij Jezus kwamen. Hoeveel kwamen terug bij Jezus? 10%. 90% was tevreden met in plaats van. En natuurlijk waren ze blij met hun genezing. En natuurlijk geloven we nog steeds in genezing. Als Jan Zijlstra altijd zei, ga richting Jezus, ga richting het wonder. En als mensen dan genezen werden en dan weer terugkwamen bij hem, dank je broeder, dank je broeder, doe niet zo gek. Ga naar Jezus toe, ga hem danken. He? Maar het gaat heel subtiel, het gaat zo subtiel. En bediening kan in plaats komen van Jezus. De Pinksterbeweging kenmerkt zich door krachtbedieningen en we houden van krachtbedieningen. Ik wou dat er veel meer krachtbedieningen waren. Maar het kan op den duur, en er zijn heel wat krachtbedieningen, gewoon niet goed geëindigd, omdat het uiteindelijk ging om de bediening. En het gaat niet om de bediening. De bediening is een middel. Christus is het doel. En dus nog steeds heel erg voor bedieningen, hè? Begrijp me niet verkeerd, hè? De broeder heeft gezegd, we zijn tegen bedieningen. Nee, helemaal niet. Oh, we zijn voor bedieningen. Maar het kan in plaats komen van. En dan gebeurt er iets, dat, en ik weet niet precies wat, maar dat is een stukje invulkunde. Maar kijk Maria even achterom. Vers 12, geloof ik. En zij zag twee engelen in witte kleding zitten aan het hoofdeinde en aan het voeteinde van de plaats, in de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, mevrouw, waarom huil je? Ze zei tegen hem dat ze mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En ja, en dan komt hij, vers 14. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren, omkeren, bekeren, net hoe je het allemaal maar noemen wil. He, zij keerde zich om, zij keerde zich tot. Als hij elke keer, als hij in gesprek is met zijn verloofde, de andere kant op kijkt. Nou, dat ga je niet doen, jongen. Maar als je de andere kant op kijkt, ja. Waar ben je nou mee bezig met je aandacht? Ik zoek je aandacht. Ja, maar ik ben voetbal aan het kijken. Ik weet het niet waar je van houdt. Ja, sorry hoor, ik heb nou geen tijd. Ik ben nou bezig met. Dan wordt die relatie niet heel erg gebouwd, want het moet naar dat huwelijk toe. En de duivel wil gewoon, niet dat je voetbal kijkt, vindt hij ook. Die wil gewoon dat je andere kanten op kijkt. Die wil gewoon dat je bezig bent met dingen die je afleiden van waar het om gaat. Laat je oog daarbij alleen gericht zijn. Alleen. Betekent dat dan dat ik in het verkeer ben, dat ik altijd naar Jezus moet kijken? Nee, daar gaat het niet om, hè? Dat begrijpt hij wel. Laat je oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Juist als je last hebt van last en zonde, laat je oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Je redt het toch niet. Niemand van u kan in zijn eentje zonde overwinnen, of vergeet het maar rustig. Jezus wel. En dan kijkt zij, dan kijkt zij om, zij kijkt om, en dan denkt ze dat het de tuinman is. Gewoon een personeelslid van Jozef van Arimathea. Hè? Hendrik Jan de Tuinman. Ik heb een kleinzoon, die noem ik, ja, ik ben een beetje gek opa. Die noem ik altijd Hendrik Jan de Tuinman. Ik zeg, Hendrik Jan de Tuinman, kom eens hier. Hij heet gewoon Sef hoor, maar goed. Flauw ik ergens op. Dus de tuinman, ze dacht gewoon een personeelslid van Jozef van Arimathea. Dus ze hadden het niet goed door. Je kan dus kennelijk, het is dus kennelijk mogelijk, hè? Het risico dat je alles misbruikt nu al door, als je het verloopt. Maar het is dus kennelijk mogelijk dat je kijkt naar iemand, maar gewoon helemaal niet gefocust bent. Mijn vrouw kan tegen mij zeggen, hoor je wel wat ik zeg? Dan kijk ik eraan, maar ik ben bezig met, dat nog en dat nog regelen. Hoor je wel wat ik zeg? Dus dat kennen we allemaal, hè? In de geestelijke wereld is dat die vijand, die wil dat. Die wil gewoon maar niet dat de volle aandacht tot Christus komt. En desnoods laat hij goede dingen toe, als je maar niet bij het beste uitkomt. Laat je oog erbij alleen gisteren op Jezus. En dan keert zij zich om, dan denkt ze dat het de tuinman is, even een juweeltje. Adam en Eva wandelden in de tuin. Ik zou bijna zeggen met de tuinman met een hoofdletter. De bewaarder van de tuin, het hoofd van de tuin. En het hoofd van de tuin is opgestaan uit de dood, want de tuin gaat wereldwijd worden. Dat weet je, het paradijs gaat wereldwijd worden. Ja, dat, goed, dat is een ding op zich. Maar wat zegt die tuinman? En dat vind ik zo bijzonder. Wat zegt die tuinman tegen haar? Wie zoek je? En je zou kunnen zeggen, wat zoek je? Hé, ben je wat kwijt? Je lijkt zo aan het zoeken. Wat zoek je? En God is altijd specialist in goede vragen stellen. Als Adam in zonde gevallen is, dan zegt hij, waar ben je? Denk maar nooit dat God informatie nodig heeft, want hij weet alles. God is nooit iemand kwijt. Maar hij stelt altijd de goede vraag. Waar ben je? Als die mensen bij Jezus komen en zeggen, wat moeten we nou, strikvraag. Moeten we nou de keizer belasting betalen of niet? Ja, even lekker Jezus pakken. En dan stelt Jezus een wedervraag. Welke afbeelding staat er op deze munt? Hij is meester in vragen stellen. Fantastisch. Wie zoek je? Als het ware die tuinman die in de tuin die wereldwijd gaat worden. Het paradijs dat wereldwijd gaat worden. Is maar één roep vanaf dat moment, vanaf zijn opstand. Die is maar één roep die galmt door heel de kerk. En als het goed is door heel de wereld. En dat is die roep, wie zoek je? Maar dat begint in de kerk. Wie zoek je? En dan denkt ze inderdaad dat het de tuinman is, dat heeft ze dan nog niet door. Ze is onvoldoende gefocust. Even uitstapje naar zeg maar mijn stille tijd. Mijn stille tijd kan, net als dat ik met mijn vrouw ben, ik kijk haar aan, maar ik zie haar amper, kan ongefocust zijn. Ken je dat? Oh, vandaag is dat en dat in de beurt. Lezen. Even gebeden. En dan kan ik het gevoel hebben van, nou, het is toch wel, ondertussen toch maar weer mooie stille tijd gehouden. Ik weet niet of iemand dat herkent, waarschijnlijk niet. Maar er gebeurt dan helemaal niks. Dus je bent niet gefocust. Je bent niet wat jij altijd met jouw vriendin wel hebt. Verloofde. Gefocust. Oh, vol aandacht. Wauw. Echt waar. Serieus. Nooit. Gefocust. Gefocust op Christus. En het feit dat zij zich omdraaide is waarschijnlijk, want dat staat ook niet in de Bijbel, maar waarschijnlijk die engelen in dat graf. De Bijbel zegt, hem moeten alle engelen van God huldigen. Toen Jezus, de opgestaande Heer, daar aankwam, ik denk dat die engelen, die raakten direct in aanbidding. Dat kan niet anders. Engelen raken direct in aanbidding als ze Christus zien. Dus waarschijnlijk heeft ze dat gezien, hebben ze zich omgedraaid. Toch niet door dat het Jezus was. En te vluchtig. Dat kan in de gemeente ook zijn. Dat kan in de gemeente zijn dat... Ik ben er voorbij, ganger heb, bij gangster, dat weet u wel. Maar dat, sommigen van u, ik geef even een handje. Eerlijk is eerlijk, toch? En ik ken u dan vervolgens nog niet. Hooguit probeer ik mijn best te doen om een naam te onthouden, lukt meestal niet. En dat is het dan. Totdat ik met iemand een gesprekje aanga. En wat ik wel eens hier gezegd heb in een ander verband, met iedereen met wie je praat, die komen automatisch in je hart. Want je ontmoet mensen. Je hoort verhaal. Er is iets van, oh wauw, ja, dat begrijp ik. Ja, tuurlijk. En zo is dat met Jezus. Als die gefocuste relatie er is, ja, dan gebeurt er wat. Dan gebeurt echt wat. En ze wil de Heer dat ook. En wie van u heeft het boek van Henry Nouwen gelezen, Eindelijk Thuis? Heel veel, hè? Dat is ja... Nou, u kent het wel voor degenen die dat niet weten. Henry Nouwen is een Rooms-Katholieke priester. Een bijzondere man. Een bijzondere man van God ook. En hij beschrijft in dat prachtige boek Eindelijk Thuis. Dat is het verhaal van de verloren zoon. Aan de hand van het schilderij van Rembrandt van Rijn. Hè, over inderdaad de verloren zoon. En dan zie je die personages zie je daar op het schilderij van de vader. Van die ene zoon, van die andere zoon. Of wat personeel eromheen. En wat Henry Nouwen gedaan heeft. Hij heeft... Een stoel neergezet. Kijk, als ik naar een museum ga, zie je, oh, wat mooi. Zullen we koffie drinken? Ik ben een beetje cultuurbarbaar, moet ik heel eerlijk belijden. Maar hij is gaan zitten voor dat schilderij. En hij heeft de ene ontdekking naar de andere gedaan. Als, even kijken, een voorbeeldje. Nou ja, dan toch maar dit water. Als je zo dit water zou bekijken... Ja, een glas water, oké. Okay. Zou je onder een microscoop bekijken? Oh, wauw, dat gaat een hele wereld voor me open. Daar zit veel meer in dan ik dacht. Hopelijk niet. Maar wellicht wel. Gefocuste aandacht. Wauw, dat ga je ontdekken. Jezus, gefocuste aandacht. En dan gebeurt er iets waardoor het heel persoonlijk wordt. Dan zegt wat diegene waarvan zij denkt dat het de tuinman is, die zegt in één keer, Maria. Hij zegt, Marijn. Hij zegt, Ellie. Weet je, dan gebeurt er iets dat het zodanig persoonlijk wordt, want ergens denk jij stiekem, ach, het gaat toch niet om mij. Ik ben toch niet zo belangrijk. Het gaat niet om mij. Maar Louise, het gaat wel om jou. Het gaat om jou. En dan kan je van iedereen kan je dat zeggen, het gaat wel om jou. Hij roept jou bij je naam, omdat hij ook met jou verloofd is. Jij bent niet zijn enige verloofde. Maar je bent wel zijn verloofde, je hoort er wel bij. En hij wil dat je hem kent. Hij wil maar één ding. Eén ding is een belangrijk woord in de Bijbel. Als Martha bezig is met van allerlei dingen te doen en Maria zit aan de voeten van Jezus en Martha moppert daar wat over, heel begrijpelijk, dan zegt Jezus wel, hij zegt niet dat je dient is helemaal niet belangrijk. Dat is ook niet wat hij zegt. Maar hij zegt wel, er is maar één ding belangrijk. Paulus zegt, Paulus, dat was een wereldveroveraar, het steden op zijn kop gezet in de kracht van de geest. Hij had gezegd, ik heb visie voor nog meer steden, ik wil nog meer steden. En dan wil ik het hele Romeinse Rijk, dat een christelijk rijk wordt. Nou, dat zei hij helemaal niet, hij zei, ik wil maar één ding. Ik wil maar één ding. Hem te kennen. Nou, je hebt toch wel meer op je bucketlist staan? Wat bedoel je? Nee, ik wil maar één ding. Hem kennen. De kracht van zijn opstanding. De gemeenschap van zijn lijden. Oké. Het gaat dus maar om één ding. Ja. Het gaat maar om één ding. Je zult de Heere, je God, lief hebben. Met heel je hart. Met heel je ziel. Met heel je verstand. Met al je krachten. En het tweede eraan gelijk is je naast als jezelf. Het gaat maar om één ding. Ja. En dan, als hij haar naam noemt, dan gebeurt datgene. En ik wens u en mij zo toe, dat in de tijd die komt, dat het zo persoonlijk voor jou opnieuw mag gaan worden. Dat je jouw naam hoort. Weet je, soms als er profetische uitingen zijn, dan zegt de Heer mijn zoon of mijn dochter. Dat is algemeen. Hier zegt hij ook eens mevrouw. Maar dan noemt hij haar naam en dan wordt het zo persoonlijk. Dan komt het zo binnen. Het gaat om mij, het gaat om wat u tot mij wil spreken. Heer, u heeft iets voor mij. God heeft iets voor u allemaal, heel persoonlijk. Iets heel persoonlijks. En dan denk je, heeft hij één keer gesproken, is het klaar? Nee, van nee. Ben jij klaar met een gesprek? Nee, hè? Ga maar door, hè? Ga maar door. Weer wat nieuws. Oh, heb ik nooit verteld aan je. Heb ik dat nog nooit verteld aan je? Dus als Jezus zegt, heb ik dat nog nooit verteld aan jou? Moet je luisteren, Louise. Wij gaan een afspraakje maken. Niet jij en ik hoor. Wij gaan een afspraak maken. En ik ga je iets vertellen. Ik ga je nog iets vertellen van mijzelf, zegt Jezus. Ik ga nog iets vertellen. Aad. Hij gaat nog iets vertellen van zichzelf. Oh, dat heb ik nog nooit gezien, Heer. Wauw. Ook nog eens een keer. Ja. Ook nog eens een keer. De volle kennis van de Zoon. Dat is geen theologische kennis. Die moet er zijn, zeg ik er maar gelijk bij. Nee, de volle kennis van de Zoon. We gaan trouwen. Yes. En die gefocuste aandacht. En dat gebeurt dan, dan zegt ze, Jezus, Rabboni, en zo fantastisch. En dan zegt hij die vraag, wie zoek je? Wat? Nee, hij zegt niet, wat zoek je, wie zoek je? Halleluja. Enzovoort. En dit zijn hele belangrijke dingen. William Bevrijder vertelt dat wat wij vaak zien als geestelijke strijd, geestelijke oorlog, dat we dat in een bepaald level zoeken, occultisme of heksenkringen die 9 vloeken uitspreken, dat is allemaal een deel van de realiteit waar we in zitten. Maar dat de geestelijke strijd vele malen subtieler is. Als jij er niet aan toe komt, om wat voor wijze ook, gefocuste aandacht te hebben aan Christus, dan heeft de duivel wel zijn zin. Toch? Dan heeft hij wel zijn zin. Dan is het hem gelukt om iets in plaats van Jezus te geven. Ja, druk, druk, druk. Druk, druk, druk. Gemiddelde voorganger vraagt, ikzelf ook, Ik wil de voorgaande vragen, hoe gaat het met je? Ik heb er nou niet zo druk mee trouwens. Maar dus het meest, het standaard antwoord is druk, druk, druk. Druk, druk, druk. Hoe gaat het met je? Druk, druk, druk. Ik begrijp het, hè? Heel goed, ik begrijp het heel goed. David Wilkerson, die zegt, die heeft daar zelf in geleefd. Maar hij heeft tegen Carter Conlon, je kent die namen allemaal wel hier. Hij heeft tegen Carter Conlon gezegd, als je het van mij overneemt, dan mag je het alleen maar doen als je 2 dagen in de week volledig apart zet. Om op je knieën te gaan. En bij hem te zijn. En Carter Conlon heeft dat weer doorgegeven aan Tim de Linna, die hem nou opgevolgd is. Wat een mannen van God. Ik moet je eerlijk zeggen, de mooiste preken die ik ooit gehoord heb van Tim de Linna. Wat mooi, maar je kon in de tegenwoordigheid van God. Als op een gegeven moment in de handelingen, als de kerk zodanig groeit, 5000 man. Wil je een gemeente van 5000 man? Ja, dat is prima, helemaal goed. Dat is nog niet zoveel. Er zijn er nog zo'n 60, 80.000 die er niet zijn, maar... Maar er kwamen wel dingen bij. En wat erbij kwam, was dat de leiders kregen het zo druk, dat ze op een gegeven moment zeiden, ja, maar dit voegt niet meer. We moeten tafels dekken, we moeten dit, we moeten dat regelen, we moeten die nog appen, we moeten dat nog... En we komen niet meer toe aan wat de essentie is. Want wij moeten ons houden aan het woord en aan het gebed. En dan staat er vervolgens, en het woord van de Heer wies krachten. Dat is de oude vertaling, die heb ik in mijn hoofd. Want daarna groeide het woord van de Heer krachtig. Dit is de geestelijke strijd waar we in zitten. Wat God gesproken heeft in de VPE. Was zo enorm dit. En we moeten elkaar, ik ben nog niet meer in het team. Maar we moeten elkaar regelmatig wakker houden. Hey, denk erom, dit is afleiding. Hey, houd even in de gaten. We zijn nu met dat en dat bezig en dat is goed. Maar hebben we het van God gehoord, dat is 1. En 2, kijk uit voor afleiding. Ik denk dat de Heer een afspraak met u wil maken. Ga jij weer afspraken maken van de week? Ja, heel goed. Heel goed. Als we zeggen een afspraakje, een date. Zeggen we dan, hè? Maar de Heer wil een afspraak met u maken. Niet van, ik wil dat je dit doet en ik wil dat je dat doet. Dat bedoel ik niet. Hij wil gewoon een afspraak met u maken. Hij wil gewoon een gefocuste aandacht voor hem als... Super verloofde, mijn verlosser hangt aan het kruis. Voor mij. De Bijbel zegt, als de Bijbel spreekt over de liefde van God, dan wordt het nooit gezegd, oh hij is zo lief. Wordt het altijd in verband gebracht met het kruis. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Altijd gerelateerd aan het kruis. Zoals William dat zei, iedere keer als er weer zo'n rank ingevoegd werd, het moest die... Moest die wijnstok verwond worden om hem weer in te voegen. Dat is Jezus. Dat is mijn Jezus. Kun je gewoon eens even zeggen tegen hem, even helemaal hardop. Doe het maar lekker wel. Mijn Jezus. Mijn Jezus. Mijn geliefde is van mij. En ik ben van hem. Het mooiste boek in de Bijbel is misschien wel het Hooglied. Een beetje romantisch. Nou, zo die liefde van man en vrouw. God van Israël met Israël. En met ons. Heer, dank u wel dat... Heer, dat we niet uitgekeken raken. Maar ik bid zo dat u in ons bouwt, Heer. Heer, wat mijn jonge broer hier en zus, ik ben je naam even kwijt. Was het ook alweer, sorry. Caleb. Heer, wat Caleb en zijn vriendin hebben. Tijd en aandacht. En u zoekt tijd en aandacht van uw volk. Omdat u gewoon iets wil delen van uw hart. Ik moet je nog iets vertellen. Om namen weer te noemen, Louise, ik moet je nog iets vertellen. Hé, Aad, ik moet nog iets bij je kwijt. Ik moet nog iets aan je vertellen wat je nog niet weet. Oh, wauw. Wauw. Echt waar, Heer? Ja. Maria, Rabboni. Halleluja. Sommigen van u is het ook, en dat vaak ook wel in mijn geest, is dat wat hier Jezus zegt hey, kom wel bij me, hè. Kom tot mij. Kom wel bij me, hè. Als je vermoeid en belast bent. Moet je wel komen, hoor. Ik zal je rust geven. Ik zal je vrede geven. Doe je het wel? Kom je wel bij me? Wie van u verlangt naar een volgend afspraakje met Jezus? Wie van u verlangt ernaar? Gewoon, ik moet je wat vertellen. Wil je nog wat vertellen? Benno, ik wil je nog wat vertellen. Ben je er klaar voor? Ja. Wat is het? Wow. Echt waar? Ja, echt waar. Echt waar, Heer? Ach. Hem te kennen. Ik bid dat u, Geest van God, want daartoe bent u gekomen. Geest van God die nooit aandacht voor uzelf wilt. Geest van God, u die altijd alle aandacht geeft aan Vader en Zoon. Heilige Geest, wilt u in mijn hart werken opnieuw, Heer? Want ik zou zomaar kunnen denken van, dan heb je gepreekt en dan kan je even lekker bijkomen. Nee, Heer, geef mij een standvastige geest. Geef ons een standvastige geest. Dat we gefocust zijn met volle aandacht. Jezus. Op mijn verloofde, op mijn geliefde. In de naam van Jezus. En als er maar iemand zou denken van, maar dat is toch niet voor mij. Dan is dat gewoon een leugen. En die mag ik dan breken, want het is juist wel voor jou. Juist wel voor jou. Juist wel voor jou. Als je denkt dat is voor de oudste, voor de voorganger, nee, het is juist voor jou. En voor de oudste, de voorgangers. Dank u wel, Heer. Kunnen we dat lied zingen, Menno? Wie van mijn team mee wil zingen? Open mijn ogen. Is dat hem, zoiets? Is goed, ja. Schijn met uw licht in mijn hart. En als je wilt knielen hiervoor, gewoon om, dan gaan je schaamte maar lekker voorbij, want wat boeit het wat ze van jou vinden. Ik verlang ernaar. Heer, ik verlang zo naar Jezus. En weet je wat het zelfs is? Als je zegt, ik ben dat verlangen kwijt. Weet je dat? Weet je het? Ga naar die trouwdag maar. Poeh. Ik vind het nogal een dingetje, hoor. Ik wil de Heer je ook aanraken. Want hij blijft trouw als ik ontrouw ben. Hij blijft trouw, hoor. Hij blijft trouw. Halleluja. Hij heeft jou gewild en zal nooit zeggen van, nou, toch maar niet. Bij nader inzien, toch maar niet. Eenmaal verloofd, dan ga je trouwen. Halleluja. Zullen we knielen hiervoor als we dit lied zingen? Voelt u vrij? Als je op je stoel wil doen, voel je vrij.